impresario geven. Geen woning, geen kroning. De Lucky Luik en de Vondelstraatrellen. Bij de geschiedenis van de Amsterdamse kraakbeweging denken de meeste mensen aan de grote rellen. In de documentaire De Stad Was Van Ons staan de rellen niet centraal. Filmer Joost Seelen en kraakarchivaris Erik Duivenvoorde geven een beeld van de binnenkant van de kraakbeweging in de jaren 70 en 80. En daaruit blijkt dat de kraakbeweging uiteindelijk aan machtsstrijd, ruzies en verraad ten onder ging. Erik Duivenvoorde over voormalig kraakbolwerk De Grote Keizer.
Ja, De Grote Keizer is een van de vele kraakpanden die in de tijd in de stad waren. En waaromheen de kraakbeweging echt groot is geworden. Gekraakt 1 november 1978.
Dit was het zenuwcentrum van de kraakbeweging in Amsterdam?
Ja, hier zat het zenuw. Hier was een kantoor, hier kwam de pers. Er zijn verhalen van de krakers van vroeger die naar buiten kwamen. Die zeiden van, je kon niet naar buiten komen of er stond alweer een cameraploeg voor je snuffert die meteen ging vragen. En wat gaan jullie doen? Dus ja, dit was echt, als je wilde weten wat de kraakbeweging ging doen, dan moest je hier wezen. Ja.
Mensen herinneren zich de kraakbeweging natuurlijk vooral van de rellen. Hè? De Vondelstraat, de Lucky Luik. Geen woning, geen kroning op de dag dat Beatrix gekroond werd. Jullie hebben in die film iets anders willen laten zien dan alleen maar rellen. Hè?
Ja, het ging ons niet zozeer om de rellen, want dat zijn de beelden van buitenaf. Die kent iedereen al wel. We wilden met de film laten zien hoe de kraakbeweging van binnenuit functioneerde. In die melee van allerlei krakers hebben zich allerlei spanningen afgespeeld. En kun je ook een mooi tijdsverloop zien van de jaren 60 naar de jaren 90, waar die kraakbeweging zeg maar middenin heeft gezeten.
Kun je die kraakbeweging indelen in de groepen van de ene kant wilde eigenlijk alleen maar wonen en de andere kant wilde ook revolutie, hadden die grote idealen?
Nou, als je het heel strikt wil bekijken, dan kun je zeg maar die twee categorieën wel aanbrengen. Maar natuurlijk zijn alle krakers waren wel politiek gemotiveerd. Niemand zei maar van ik kom hier, er waren natuurlijk wel, maar de meesten hadden wel zoiets van ja, we staan wel ergens voor. Maar gaven soms meer de nadruk op van, nou ja, ik heb nu een pand gekraakt, ik kan nu eindelijk doen waar ik anders de gelegenheid niet voor heb. Dus ik ga iets voor mezelf beginnen, een eigen bedrijfje. En er waren natuurlijk ook meer mensen die bezig waren met politieke strijd, met echt de confrontatie met de overheid, met de Partij van de Arbeid in Amsterdam, in die jaren met name. En dat botste natuurlijk wel eens. Want waar de een bezig was om iets leuks te doen, zichzelf te ontplooien met zijn eigen creativiteit, hamerde de anderen op, jongens, kom op de straat op en vechten. En,
hoe is het afgelopen met die Grote Keizer?
De Grote Keizer was een symbool. Men zei ook in de tijd van de Grote Keizer is overal. Dus het stond symbool voor de strijd voor jongerenhuisvesting en voor een heleboel andere dingen. Dus de gemeente zag ook wel in dat op een gegeven moment Je moest hier niet gaan proberen om het te ontruimen, want dan zou het oorlog worden. Dus we hebben inmiddels ook uit betrouwbare bron van gemeentewegen dat altijd voorop heeft gestaan van die keizer ontruimen. Dat kan gewoon niet, praktisch niet, want dan wordt het oorlog. Er stonden hier koelkasten boven op het dak en die zouden naar beneden gaan. Nou, dat wist iedereen. Dus er moest een politiek spel op gang worden gebracht, een politieke oplossing. Maar ja, veel krakers hadden iets met de gemeente. Praat je niet, dat doe je gewoon niet. Dus onderhands zijn sommige krakers zijn met de gemeente gaan praten om te kijken of er een deal kon komen. Waarop de krakers die daar niet van wilden weten, ja, die hebben toen een actie ondernomen. En die hebben toen het gebouw wat al leeg stond weer herkraakt. Maar dus de andere krakers die wel met de gemeente praten, die hebben dus die mensen ter verantwoording geroepen. En dat is weer een enorm intern conflict geworden.
Werden diegenen die met de gemeente praten als verraders gezien?
Nou, zo erg was het niet. Zo is het wel geworden later. Dat echt mensen die iets deden wat sommige mensen niet zagen zitten, zijn toen voor verraders uitgemaakt. Zo erg was het toen nog niet. Hoewel ze wel echt heel hard zijn aangepakt. Maar het verbazingwekkende is waar later de hele kraakbeweging, zeg maar, wel is gaan stijgeren toen dat soort methoden werden gebruikt. Zo van, als je niet doet wat wij precies willen, dan word je voor verrader uitgemaakt. Dat is het hier rond de Grote Keizer nog niet zo is geweest. Want er is een soort, ja, bijna een lynchpartij geweest met de mensen die dat toen gedaan hebben. Die zijn toen ter verantwoording geroepen. Het is echt flinke matpartij geweest. Maar eigenlijk is dat door de kraakbeweging als geheel met de mantel der liefde bedekt. En men is weer overgegaan tot de orde van de dag. Maar het zijn wel de eerste voortekenen van het geweld wat later intern is gebruikt.
Kom je zelf uit de kraakbeweging?
Ja, ik heb jarenlang ook daarin meegedraaid. Ja. Ik ben dus weer van een andere generatie. De Grote Keizers was eigenlijk net voor mijn tijd. Ik ben dus met de Vondelstraat pas naar Amsterdam gekomen.
Heb je ook iets meegemaakt dan van die machtsstrijd op het eind van de kraakbeweging?
Ja, de grote clash, zeg maar. Die heeft die heeft zich afgespeeld met een groep krakers uit de Staatsliedenbuurt. En ik kwam zelf uit de Staatsliedenbuurt. En eigenlijk heeft het hele drama zich voor mijn voordeur afgespeeld. Ik kende Theo en Jack, om wie het dan gaat, goed. Omdat ik daar in het verleden veel meer acties mee had gedaan. Omdat we toen nog één grote groep waren, geen grote kraakgroep. En dan deed je gewoon dingen samen. Later is dat, kom je meer uit elkaar te staan. En ik heb het drama voor mijn deur zien voltrekken. Dat er dus twee groepen tegen elkaar stonden en dat het oorlog was. Dus dat er geen andere oplossing was dan dat het uitgevochten moest worden. Dat was een hele pijnlijke ervaring. Dat is ook een van de redenen geweest waarom ik graag dit verhaal heb willen vertellen. Ook. Omdat het iets is wat je niet wat als een schaduw over die geschiedenis van die kraakbeweging hangt. Als het niet een keertje wordt uitgesproken. Om te kijken, om te analyseren van hoe is het nou zover kunnen komen.
Erik Duivenvoorde, een van de makers van de documentaire De Stad Was Van Ons, over de geschiedenis van de Amsterdamse kraakwereld. De film gaat morgen op het International Documentary Festival Amsterdam in première. Dit is tot 6:30 de avondeditie van Radio Noord-Holland. The Doobie Brothers, Listen to the Music.
Want mensen houden van muziek.
Noord-Holland, het is 4:12. In de jaren 80 leek de kraakbeweging in Amsterdam een gesloten front te zijn tegen speculanten en tegen de gemeente Amsterdam. Maar achter de coulissen echter was er een hevige strijd om de macht gaande. Het verleden van de kraakbeweging is nog vers. Dramatische gebeurtenissen van 10 jaar geleden toen krakers elkaar te lijf gingen. De emoties liepen in die strijd hoog op. En dat sommige betrokken van destijds nog bereid lijken de strijd over ieder moment weer op te pakken, dat is te zien in de documentaire De Stad Was Van Ons van Joost Zeelen. Tot 4:30 via een verbinding met de studio omroep van de Omroep Brabant is hij mijn gast. Joost, goedemiddag.
Goedemiddag.
De Stad Was Van Ons, dat is een documentaire waarin een aantal belangrijke mensen uit de kraakbeweging van toen en ook een aantal uit de krakerswereld van nu, die beelden worden afgewisseld met beelden uit het archief van krakersrellen, van bezettingen, van herkraken. Je hebt geen compleet beeld willen geven van de kraakbeweging, maar alleen de binnenkant willen laten zien. Waarom?
Nou, omdat, de buitenkant is natuurlijk algemeen bekend. Iedereen kent de beelden van de grote rellen, kent iedereen. Die staan je zo voor ogen. Maar wat zich intern in die beweging afgespeeld heeft, dat is natuurlijk veel interessanter om in een film te tonen.
Ja, en vrij onbekend nog, hè?
En vrij onbekend nog, ja, dat klopt.
Ja, daar gaan we het zo over hebben, over die grote controverses die eigenlijk het belangrijkste nieuws en het belangrijkste beeld geven in die documentaire. Was jij zelf destijds ook actief in de kraakbeweging?
Nee, ik kom uit Breda. Daarom zit ik nu ook weer in Breda. Ik ben weer net terug uit Amsterdam.
Maar wat heb jij met de kraakbeweging in Amsterdam?
Nou, met de kraakbeweging in Amsterdam heb ik niks. Maar met de kraakbeweging in zijn algemeenheid wel. Ik heb zelf in mijn geboortedorp gekraakt. Daar hebben we ooit een boerderij gekraakt. Omdat we vonden dat daar een jongerencentrum zou moeten komen. Dus in die zin heb ik wel met kraken te maken gehad. En de kraakbeweging zoals die zich in Amsterdam afspeelde, was iets wat heel sterk tot de verbeelding sprak.
Ja.
Het was een radicale beweging die probeerde wat te veranderen aan de wereld. Om het even zo te zeggen.
Een voorbeeld in de tijd voor jou?
Een inspiratiebron, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ik denk niet dat wij in waren gaan kraken in mijn geboortedorp als we niet dat allemaal op televisie gezien hadden wat zich in Amsterdam afspeelde.
Heb je het alleen op televisie gezien of ben je er ook bij geweest? Heb je ook bijvoorbeeld op 30 april was je in Amsterdam. Hoe ver ging je betrokkenheid met de kraakbeweging in Amsterdam?
Nee, ik ben er niet bij geweest. Nee. Ik heb het wel op radio en televisie gevolgd die dag.
Ja. En waarom? Hoe kwam je op het idee om een documentaire te maken over die Amsterdamse kraakbeweging?
Nou, ik hoorde nadat ik klaar was met mijn vorige film over Ellen Reeve, jaar 1 heette die film.
Ellen Reeve, de IRA-activist, hè?
Nou, geen IRA-activist, hoor. Nee hoor. Het is een Engelsman die 30 jaar lang in de gevangenis gezeten heeft, maar met de IRA heeft hij helemaal niks te maken.
Ja. Waarom heeft hij 30 jaar in de gevangenis gezeten?
In Engeland omdat hij daar op 15-jarige leeftijd een leeftijdsgenoot gedood had. En in Nederland heeft hij 10 jaar gezeten omdat hij in 1981 een politieagent doodgeschoten heeft in Amsterdam.
Ja.
Na die film hoorde ik voor de eerste keer verhalen over wat zich in de kraakbeweging afgespeeld had. En toen dacht ik van, hey, dat is wellicht interessant voor een film.
Welke verhalen?
Nou ja, geruchten dat het, behalve natuurlijk de strijd naar buiten toe, die ik heel interessant vond en ook interessant vond om in de film te laten zien, de strijd die ook intern zich afgespeeld had.
Ja, over welke over welke grote controversies heb je het dan?
Nou, kijken. Op het einde van de film zie je dat er uiteindelijk loopt het compleet uit de hand. Maar het begint natuurlijk al veel eerder. Er was in die kraakbeweging duidelijk onderscheid tussen mensen die met dat kraken politieke doelen nastreefden. Die met kraken de wereld wilden veranderen, om het zo te zeggen. De macht wilden krijgen om zo de maatschappij te veranderen. En aan de andere kant waren er een heleboel krakers die gingen kraken omdat ze het leuk vonden om gezellig met een aantal mensen in een huis te wonen.
Ja.
En tussen die twee groepen ontstaat in de loop van de jaren ontstaat een steeds groter wordende tegenstelling.
Het begint eigenlijk, de controverse begint eigenlijk in de film bij de herkraak van de Grote Keizer. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou, de Grote Keizer is natuurlijk algemeen bekend, veronderstel ik even. Het enorme kraakpand aan de Keizersgracht. 6 panden die bezet waren door in het begin een 50-tal krakers. Op een gegeven moment waren er van die 50 krakers nog maar een stuk of 10 over. Vrij jonge, onervaren mensen die min of meer toevallig in het pand terecht waren gekomen. En uiteindelijk komen wat meer ervaren krakers gaan zich daarmee bemoeien. En die gaan daar een politiek actiepand van maken van die Grote Keizer.
Ja.
Nou, op een gegeven moment wordt de Grote Keizer wordt aangekocht door de gemeente Amsterdam. En diezelfde politieke diehards die hebben op een gegeven moment toch een compromis met de gemeente gesloten om dat pand aan te laten kopen. Nou, die oorspronkelijke bewoners die krijgen het gevoel van, nou, er heeft zich hier van alles buiten ons om afgespeeld. Achter onze rug zijn er allerlei politieke spelletjes gespeeld. En als een soort protest herkraken ze die Grote Keizer, die inmiddels leeg staat, want dat pand was compleet dichtgelast, dus er viel eigenlijk niet meer te wonen. Die herkraken die Grote Keizer en dat wordt een feest en dat loopt uiteindelijk compleet uit de hand. Er worden vernielingen aangericht. En wat er dan gebeurt is dat je ziet dat die mensen die dus die politieke diehards terugslaan en die mensen die dus die vernielingen aangericht hebben of daar, die ze daarvan verdenken, laat ik het zo even zeggen, dat ze die oppakken en meenemen naar de keizer en die worden daar verhoord en er vallen wat klappen over en weer, et cetera.
Ja, en ze worden verhoord en opgepakt door het ancien regime, om het even zo te zeggen, de oude machthebbers in de kraakbeweging. Jack de Kraker, Jack van Lieshout en Kraker Theo.
Dat zijn Jack is bij die herkraken in de film niet betrokken, hoor.
Nee, maar Theo is, Kraker Theo is ja, wel de grote man achter de kraakbeweging in Amsterdam op dat moment.
En nou, die sluit de grote man, hij speelt gewoon een heel belangrijke rol in die kraakbeweging. Er waren natuurlijk meer mensen die heel erg belangrijk waren in die beweging. Maar Theo speelt rond die herkraak van die keizer en die afstraffing van de mensen. Daar speelt hij inderdaad een leidende rol in.
Ja, want hij had eigenlijk met de gemeente een deal gemaakt van de grote keizer. Die wordt geschikt gemaakt voor de mensen die het gekraakt hebben.
Nou, geschikt voor jongerenhuisvesting. Want van de mensen die het gekraakt hebben, is er uiteindelijk vrijwel niemand in die keizer blijven wonen.
Nee.
Er zijn had-eenheden gemaakt en daar zijn weer een aantal andere mensen in gaan wonen. Iets wat Theo ook achteraf betreurt, hoor. Want hij vindt van, ja, er zijn een heleboel parketvloerjongeren, noemt hij dat, zijn in die keizer komen wonen.
Joost Zeelen over de controverses binnen de Amsterdamse kraakbeweging in zijn documentaire De Stad Was Van Ons. Ik praat zo met je verder. Noord-Holland. Ik praat met Joost Zeelen, documentairemaker. Hij heeft een documentaire gemaakt De Stad Was Van Ons over de interne strijd binnen de Amsterdamse kraakbeweging. We hebben het al even gehad over een aanleiding voor die interne strijd. De herkraak van de Grote Keizer. Andere momenten waarop er nogal wat conflicten binnen die Amsterdamse kraakbeweging waren, was bijvoorbeeld de kroning op 30 april 1980... en de herkraak van de Lucky Luik en het conflict met de nieuwe generatie, Joost. In feite werd die Amsterdamse kraakbeweging nogal strak geleid door, ik heb ze de namen al even genoemd, Jack van Lieshout en Kraker Theo. Bijna op stalinistische wijze. Het doel heilig de middelen, inclusief de controle op die ideeën van anderen. Er werd gesproken over verraders. Wie niet voor is, is tegen ons. Dat staat eigenlijk in schril contrast met de vrije anarchistische ideologie naar buiten van die kraakbeweging, vind je niet?
Ja, nee, dat is een tegenstelling. Nou is het natuurlijk ook zo, of hun de kraakbeweging geleid hebben, dat is natuurlijk iets anders.
Maar ze waren toch wel hele belangrijke figuren?
Ze waren belangrijke figuren en ze hebben geprobeerd die beweging te leiden. En op een aantal momenten is het ook hun gelukt om een enorme invloed uit te oefenen. Maar het is natuurlijk niet zo dat ze de hele kraakbeweging onder controle hadden en dat iedereen precies deed wat zij zeiden. Er zijn natuurlijk in Amsterdam duizenden krakers geweest die nooit iets met hun te maken hadden, maar die gewoon in hun eigen pandje hun eigen dingen deden.
Ja, maar de harde kern van de kraakbeweging, waar vroeger aan de rechterkant van het politieke spectrum in Den Haag nogal eens over gesproken werd, die was er wel degelijk.
Nou, er was een groep, denk ik, die bereid was verder te gaan dan een heleboel andere krakers. Maar ook die groep die bereid was verder te gaan, was een hele diverse groep. Ja. Ook daarbinnen had je meer anarchistisch getinte types. En aan de andere kant types die de boel wilden organiseren en regelen en op één lijn krijgen. Ja.
In hoeverre was de krakersbeweging een stel opportunisten die niet zozeer protesteerden tegen de leegstand, als wel die zich op een goedkope manier woningen toe-eigenden voor eigen gebruik?
Nou ja, god, dat is ook zo'n verwijt wat natuurlijk altijd naar de kraakbeweging gemaakt is. Maar laten we even wel wezen, de woningnood was toen in Amsterdam gigantisch. En aan de andere kant was er een enorme leegstand. Hele woonblokken stonden dichtgetimmerd omdat de bewoners toch min of meer gedeporteerd waren naar Almere en andere nieuwe steden en buitenwijken. En dat stond tientallen jaren leeg. En die stad die was behoorlijk aan het verloederen. En die kraakbeweging heeft daar natuurlijk een stokje voor gestoken. Die heeft het hele beleid van de gemeente wat dat betreft veranderd. En aan de andere kant, dat zie je ook naar de grachtengordel toe. Doordat de kraakbeweging er geweest is, wonen er nu jongeren op de grachtengordel. Maar anders hadden die daar natuurlijk nooit gewoond. De hele had-eenheden is ook duidelijk iets wat door de kraakbeweging echt een stimulans gekregen heeft. En echt van de grond gekomen is. Dus in die zin denk ik dat je in zijn algemeenheid kunt stellen dat die kraakbeweging een enorme invloed heeft gehad op het wonen in Amsterdam en een enorme bijdrage heeft geleverd aan de manier waarop mensen nu in Amsterdam wonen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo, er zullen heus wel een aantal krakers geweest zijn die gewoon met z'n allen in een pand gingen zitten en daar een hoop lol gingen trappen. Maar ja, wat is daar tegen?
Ja, ja. Heb je tijdens het filmen veel gemerkt van de oude emoties bij de jongens en meisjes, maar inmiddels mannen en vrouwen?
Ja, dat was heel opvallend. Er waren een aantal mensen die ook zeiden van nou, dit is voor de eerste keer in 15 jaar dat ik over deze dingen vertel. Het is natuurlijk ook allemaal nog niet zo vreselijk lang geleden. Dus in de film zie je geen opa's en oma's die vertellen over de goede oude tijd. Nee, het zit de meeste mensen nog behoorlijk hoog en het houdt ze nog behoorlijk tegen bezig. Ja. En dat bleek ook wel bijvoorbeeld na de première van de film. Nou, nog urenlang is er doorgepraat door de verschillende mensen die er waren. En de discussies die laaiden meteen weer op.
Ja. Ja, de documentaire De Stad was van ons. Maker Joost Seelen. Hij is vanaf 19 december te zien in Theater De Smet in Amsterdam. En tot die tijd, in ieder geval tijdens het documentaire festival. En dat duurt nog
vanavond nog. Vanavond voor de laatste keer.
Okay.
Ja.
Joost Seelen, hartelijk dank voor je bijdrage aan deze uitzending.
Graag gedaan. Okay.
Maar voor mannen uit de Amsterdamse kraakwereld leveren forse kritiek op de film De Stad was van ons. Een documentaire over de geschiedenis van de Amsterdamse kraakwereld in de jaren 70 en 80. De film werd gemaakt door Joost Seelen en Erik Duivenvoorde. Ze tonen dat de kraakwereld ten onder ging aan interne ruzies. Onzin, zeggen nu oud-krakers die overigens ook meegedaan hebben aan de film. U hoort voormalig kraker Leen van den Berg.
Wij vinden dat de film een fout historisch beeld geeft wat er in de kraakbeweging in de periode die hij beschrijft gebeurd is. Hij verengt eigenlijk de geschiedenis van de kraakbeweging tot een intern conflict. Terwijl wij zeggen van nou, dat interne conflicten waren altijd natuurlijk wel kleine discussies over zaken. Maar dat de geschiedenis is en dat de oorzaak is, hè, dat conflict voor de opkomst en de ondergang van de kraakbeweging. Dat vinden we sowieso een geheel foute analyse en ook een geheel foute conclusie. Wij schrijven in onze verklaring ook dat er andere externe factoren van belang zijn geweest. De invoering van de leegstandswet onder andere. Maar ook het grote politionele en justitionele optreden. Na de Vondelstraat, na de gebeurtenissen in de Vondelstraat, kwam natuurlijk de mobiele eenheid in vol ornaat bij iedere grote actie die er was. En eigenlijk onze politieke argumenten werden met grof geweld neergeslagen.
toch is die film tot stand gekomen met mensen uit die kraakbeweging. Ze vertellen zelf het verhaal in die film.
Ja, dat vind ik... de mensen die deelnemen, die worden zoals ik. Ik ben gevraagd en je bent dan op één middag word je geïnterviewd. Wij schrijven in onze verklaring ook dat we in die zin ook enigszins twijfelen aan de integriteit van de makers. Want als ik het van tevoren had gezien, dan hadden we zonder meer ook hier kritiek op gehad. En hadden we gezegd, nou, zo moet je hem eigenlijk niet maken. Want dan doe je onrecht aan wat er allemaal gebeurd is in de beweging. En straks wordt de film voor de NPS op de televisie vertoond. En daar kijken dan honderdduizenden kijkers naar. En die blijven daar toch allemaal met een, vinden wij, misleidend en gemanipuleerd geheel van beelden en uitspraken zitten.
Maar moet hij niet uitgezonden worden op tv?
Wat mij betreft niet.
Oud-kraker Leen van den Berg. Hij heeft met nog drie andere krakers veel kritiek op de film De Stad Was Van Ons. Filmmaker Erik Duivenvoorde reageert laconiek op die kritiek.
Dat komt bij ons toch ook een beetje over als er is een soort jongensdroom achteraf door ons doorgeprikt of zo. Ja, dat, alsof niemand aan die kraakbeweging mag komen en alles wat er gezegd wordt, dat mag alleen maar positief. Zo is het natuurlijk niet. We zijn langzamerhand 16 jaar verder en er valt heel veel te vertellen over die beweging. En niet alleen maar de goede dingen, er zijn ook dingen gebeurd waarvan we achteraf moeten zeggen van, ja, was het nou allemaal wel goed en moeten we daar niet eens wat meer bij stilstaan?
Zij zeggen, de film geeft zo'n negatief beeld van die kraakbeweging van toen. Die film zou eigenlijk niet, bijvoorbeeld niet op televisie te zien moeten zijn. Want je geeft het grote publiek echt een verkeerd beeld van die kraakbeweging.
Ja, dat is bijna belachelijk. Zo. Dan krijg je dus weer een soort stalinistische opvatting van geschiedenis. Van jongens, wij weten wat de geschiedenis is en dit is de juiste geschiedenis. Dat zijn nu net de mechanismes die wij in de film aan de orde hebben gesteld. Dingen die ook in zo'n beweging waar heel veel mensen samen naar iets streven. Mechanismes die dus in zo'n beweging ook voorkomen. Daar hebben wij een verhaal over verteld. Dat deze mensen nu achteraf gaan zeggen van, ja maar hoor eens, dat is niet waar. En wij hebben juist de juiste visie op de geschiedenis. En die moet verteld worden. En al het andere mag niet verteld worden. Dat zijn natuurlijk net de mechanismes die wij in de film aan de orde stellen. Wat dat betreft moet ik zeggen dat we ze goed gecast hebben, deze vier critici.
Erik Duivenvoorde, een van de makers van de film De Stad Was Van Ons. Voordat de film op televisie te zien is, zal hij eerst nog te zien zijn in de bioscoop. Vanaf aanstaande donderdag in Desmet in Amsterdam. Straks in deze middageditie de achtergronden bij het nieuws uit binnen- en buitenland. Zo dadelijk eerst het NOS-nieuws van 1 uur.
De opmars van de ME, het geroep ME, weg ermee. De stenen die uit de straat worden getrokken, het geweld, de vlammen. Krakers versus politie. Eigentijdse, vaderlandse geschiedenis. Die geschiedenis wordt verteld in de documentaire De Stad Was Van Ons. Een impressie van documentarist Joost Seelen van de ontwikkelingen binnen de kraakbeweging in de periode 1975-1988. Volgens sommigen geeft Seelen de feiten echter foutief weer. De documentaire is al eerder vertoond op het documentaire filmfestival, maar morgen gaat hij in première voor het grote publiek. Theater De Smet in Amsterdam en het Chassé Theater in Breda. De maker van de documentaire zit nu in de studio in Breda. Joost Seelen. Meneer Seelen, goedenavond.
Goedenavond.
Wat wilt u laten zien met uw documentaire?
Ja, de film schetst het verhaal van de kraakbeweging.
Ja.
En het geluid zingt een beetje rond, dus vandaar dat ik even... Ja.
Dat is bij ons ook zo. We proberen er wat aan te doen.
Ja, het gaat nu weer beter, geloof ik.
Ja, gelukkig is bij u documenteren beter.
Ja.
Ja, goed, gaat u door.
Het verhaal van de film is eigenlijk het verhaal van een klein clubje mensen, een klein clubje idealisten die samen aan iets beginnen. Er is een enorm probleem. Er is een gigantische woningnood in Amsterdam. En aan de andere kant is er een enorme leegstand. Mensen gaan die woningen kraken. Dat clubje groeit. Steeds meer mensen komen erbij. En ze gaan eisen dat er wat aan die woningnood gedaan gaat worden. Dat gebeurt op een vrij radicale manier. Dat laat die film ook zien. Dat laat zien dat die club steeds verder groeit. Maar dat er ook verschillende mensen in die club zitten. Daar zitten ervaren mensen bij. Die al de acties van de Nieuwmarkt meegemaakt hebben. Maar daar zitten ook jonge, onervaren krakers bij. Die het vooral om een woning gaat. Terwijl het de meer ervaren mensen vooral om de politieke strijd gaat. Om het verkrijgen van politieke macht gaat. Wat er dan in de loop van de tijd gebeurt, is dat de tegenstellingen tussen die twee groepen eigenlijk steeds groter worden. En die worden vooral groter op het moment dat de repressie, de overheid, steeds harder ten opzichte van die krakers op gaat treden.
Ja, dus, dus binnen die kraakbeweging ontstaan er ook groepen die tegenover elkaar komen te staan.
Precies.
Ja, en dat ontkracht natuurlijk de kraakbeweging.
Natuurlijk, dat holt natuurlijk de kracht van die beweging van binnenuit. He, dat soort tegenstellingen, dat is in principe geen probleem, zolang als je maar de ruimte hebt en kunt groeien als beweging. Maar op het moment dat die beweging onder druk komt te staan, dan zie je dat vanaf dat moment gaat eigenlijk geëist worden door een aantal mensen van dit is de juiste politieke lijn en die moeten we gaan volgen. En iedereen die van die lijn afwijkt, ja, die wordt toch min of meer, zeker in de loop der jaren, als een vijand beschouwd, als een tegenstander beschouwd.
Ja, dus die beweging werd steeds politieker. Althans, de leidinggevende figuren werden steeds politieker.
Ja, die gingen steeds meer een politiek machtsspel spelen, laat ik het zo zeggen. Die werden daardoor meegesleept. En voor hun ging ook steeds meer het doel de middelen heiligen.
Ja, ja. Wat zijn nou cruciale momenten geweest in die ontwikkeling van de kraakbeweging?
Nou, ik denk dat de Kroningsdag in 1980, die rellen rond die Kroningsdag, dat het een heel cruciaal moment geweest is.
Waarom?
Omdat dat voor de eerste keer is, aan de ene kant, dat er in die kraakbeweging enorme verdeeldheid is. Dat zie je ook in mijn film. Er zijn mensen die zeggen, het is de beste dag uit de geschiedenis van de kraakbeweging. En er zijn mensen die zeggen, het was een vreselijke dag. Het was verschrikkelijk.
Ja, mensen,
maar het is ook de dag waarop voor het eerst, ja, het grote publiek, om het zo te zeggen, steeds meer afstand gaat nemen van die kraakbeweging. Steeds meer zoiets krijgt van, ja, die rellen, ze doen het alleen maar om te rellen. Het gaat nergens meer om.
Dus voor 1980 zou je kunnen zeggen dat die kraakbeweging toch enige sympathie heeft ondervonden bij de bevolking. Hè? Want ze kraakten woningen die leeg stonden.
Het was natuurlijk een gigantisch probleem in Amsterdam. Ja, ja. Elk Amsterdammer kende wel iemand die een woning zocht.
Ja.
Dus in die zin was daar een enorme sympathie voor die beweging.
Ja, en 30 april 1980. Nou, we herinneren ons allemaal die rellen. Toen ontstond, was het begin van de tweedeling binnen die kraakbeweging.
Nou, de verschillen waren natuurlijk al eerder ontstaan. Dat waren die verschillen in ervaring. Hè? Die verschillende posities waaruit mensen ook in die kraakbeweging stapten. Er waren mensen die gingen gewoon kraken om te wonen. En die wilden op een bepaalde manier leven en wonen en gezellig in huizen wonen. En dat moest leuk zijn en dat moest vrij zijn en dat moest prettig zijn. Aan de andere kant waren er die meer ervaren mensen die dat kraken vooral als een middel zagen om de politiek aan te vallen.
Ja.
En dus die tegenstelling was al in potentie in het begin aanwezig, maar pas rond die Kroningsdag komt hij echt naar buiten toe, om het zo te zeggen.
Ja, en het zal leidt dat uiteindelijk tot het aflopen van die beweging, tot de ontkrachting van die beweging?
Nou ja, je krijgt uiteindelijk dat er onderlinge afrekeningen plaatsvinden, dat mensen gestraft worden omdat ze dingen gedaan hebben. En uiteindelijk holt dat natuurlijk die beweging van binnenuit. Op het moment dat je verdeeld bent en op het moment dat de vijanden vooral intern gezocht worden, ja, dan raak je kracht ook kwijt.
Waar ik wel van schrok, dat sommigen ook bedreigd werden. Hè? Met stroomstokken zijn wel niet echt gebruikt, maar er werd toch mee gedreigd.
Ja, dat is natuurlijk schokkend om te ervaren dat het uiteindelijk zo, en ook heel jammerlijk ook, vind ik, dat het uiteindelijk zo uit de hand gelopen is.
Ja, ja. Niet iedereen is even gelukkig, hè, met uw documentaire, meneer Seelen. Dat is u inmiddels bekend, hè?
Ja.
Ja. We hebben aan de telefoon Henk van der Klei. Meneer van der Klei, goedenavond.
Ja, goedenavond.
U maakte deel uit van die kraakbeweging vroeger?
Ik maakte deel uit. Ik was in de Nieuwmarkt al actief tegen de aanleg van de Oostlijn. Dus ik was degene die al nodige ervaring had.
Mm-hmm. En u bent niet gelukkig met de documentaire die de heer Seelen heeft gemaakt. Waarom niet?
Nou, hij geeft een verkeerd en een misleidend beeld van de geschiedenis. Hij is historisch ook onjuist. En hij is veel te veel gefixeerd op interne twisten die pas in 87, 86 ontstonden. Terwijl de kraakbeweging in 78 een voortzetting was van de strijd als een Nieuwmarkt met de ervaren mensen van toen.
Ja, maar wat is historisch onjuist dan bijvoorbeeld?
Deze film is alleen gericht op de interne conflicten die in de kraakbeweging is.
Mm-hmm.
Kijk, meneer Van Seelen, of Joost Seelen, die moet natuurlijk een goede film brengen die commercieel goed verkoopt. Want anders heeft hij daar natuurlijk niks aan. Dus je moet dan een film voor de massa brengen. En ik als deelnemer in de film, ik voel me gewoon bedot. Omdat ik in een andere context, in een zodanige context geplaatst ben geworden, wat ik helemaal niet wilde. Want er is mij voorgehouden dat het een film zou zijn over de geschiedenis van de kraakbeweging.
Meneer Seelen, het lijkt me het moment om te reageren.
Ja, nou, ten eerste is het natuurlijk zo, er zijn geen enkele feitelijke onjuistheid is in de film aan te tonen. Dus in die zin, geschiedsvervalsing is geen sprake van. Mensen hebben het volledige recht, vind ik, om een eigen visie op die kraakgeschiedenis te hebben. En ik heb in die film duidelijk mijn visie naar voren toe gebracht.
Ja. Heeft u, meneer Seelen, mag ik een vraag stellen? Ja. Heeft u die visie ontwikkeld? Nou, want u heeft heel veel mensen geïnterviewd. Ik geloof wel een tachtigtal. We zijn niet allemaal in uw documentaire te zien, maar toch een tachtigtal mensen. Heeft u...
Met tachtigtal mensen heb ik voorgesprekken gehad.
Ja, heeft u voorgesprekken gehad. En heeft u daaruit uw visie ontwikkeld? Of had u die al voordat u aan die documentaire begon?
Nee, zoiets ontwikkelt zich natuurlijk in de loop van de tijd. Dat is niet iets van, dit is mijn mening en die ga ik nu eens even in die film verkondigen. Dat is iets wat je ontwikkelt op basis van research, op basis van gesprekken die je met mensen gehad hebt.
Meneer Van der Klei, meneer Seelen heeft toch recht op zijn eigen mening. Dit is zijn visie op de geschiedenis.
Ja, natuurlijk, dat is zijn visie. Maar wij zijn het gewoon niet eens met de manier waarop hij ons misleid heeft door te stellen. Het zou een documentaire worden over de kraakbeweging, maar het is heel iets anders geworden.
Hoe had u dan gewenst dat die documentaire zou zijn geweest?
Nou, in ieder geval niet zoals nu gebracht wordt, de ins en outs van interne conflicten, zoals dat voor de massa gebracht wordt. Geheel in de lijn van de overheid is die film gemaakt. We hadden gewoon een film willen zien die onafhankelijk was, die gewoon weergaf wat er werkelijk gebeurd is. Ik bedoel, er zijn mensen, al die mensen, de hoofdrolspelers in de film, die wordt nu als een soort ziekelijk groepje afgeschilderd. Hè? En de anderen worden buiten beeld gehouden. Die mensen hebben de prachtigste resultaten geboekt in die periode. In hun strijd tegen die 30 jaar sociaal wanbeleid.
Meneer Seelen, niet onafhankelijk, zegt meneer Van der Klei.
Ja, dat is het leuke net. Ik ben net wel onafhankelijk omdat ik geen onderdeel van die kraakbeweging geweest ben. En ook de verworvenheden van die kraakbeweging, waar Henk het over heeft, die worden in de film ook getoond. Telkens wordt met titels in de film gezegd wat er met die panden gebeurd is. En zo wordt duidelijk dat die kraakbeweging wel degelijk een heleboel bereikt heeft. Dat is iets ook wat ik niet ook wil ontkennen. Verder is het ook zo dat als je naar die film kijkt, dat de eerste 50, 60 minuten laat gewoon de opbouw en het ontstaan van die beweging zien. En je ziet wel de verschillen tussen mensen, maar het is niet zo dat die film daarop gefixeerd is en dat die van het begin gaat over ruzie en toestanden, et cetera. Maar de film schetst hoe dat vanuit die eenheid, vanuit die verschillende mensen die erin stappen, uiteindelijk wel onderling conflicten ontstaan.
Meneer Van der Klei?
Ja.
Nou,
het eerste deel van de film geeft inderdaad een begin weer hoe de kraakbeweging ontstond. En die lijn had Joost aan moeten houden. Dan had hij een oprecht en een eerlijk beeld gegeven. Nu worden er hoofdpersonen uitgelicht die gebombardeerd worden. En mensen die in het verleden niet eens verwerkt hebben. Terwijl andere mensen die dus ook de spreekbuis van de kraakbeweging waren niet eens aan bod komen. Het is dus gefixeerd. We hebben een verklaring uitgegeven dat er dus gewoon allerlei stukken aan elkaar gemonteerd zijn die een totaal vertekend beeld geven wat iemand eigenlijk heeft gedaan of verklaard.
Goed.
Men wordt gebruikt, men is gebruikt, men voelt zich gebruikt in de film. Ja. Op een manier die gewoon... We hebben geen recht gehad om de film van tevoren te bekijken. Om hem tot een beter
jawel. Henk, je hebt de film voor de première heb je de film op video bekeken.
Ja, maar toen was hij al klaar.
Toen was hij klaar. Nee, natuurlijk niet. Het gaat toch niet aan een censuurcommissie van de krakers voorleggen of die film zo goedgekeurd kan worden.
Nee, het is geen censuurcommissie aan de kraakbeweging. Maar, het is zo, als je iets
wie
maakt,
zijn jullie dat, nou, jullie, dat jullie de waarheid in pacht hebben wat betreft de geschiedenis van de kraakbeweging?
Ja, maar wat is de waarheid? Ik bedoel, ja. U bent buiten, u woont niet in Amsterdam, dat zegt natuurlijk niks.
Meneer Van der Klei, meneer Van der Klei, ik kan u misschien adviseren om uw eigen visie nog op een of andere manier publiekelijk te maken. Hetzij door het schrijven van een artikel of het maken van een boek. Dit is in ieder geval de visie van de heer Seelen.
Ja.
U heeft uw weerwoord gegeven. Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage.
En ik dank u ook voor het geven van de ruimte dat ik even kritiek kan uiten op de wijze waarop deze film tot stand gekomen is.
Maar zo hoort dat toch ook. Meneer Seelen, ik dank u ook.
Graag gedaan.
Goedenavond.
Goedendag.